BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Conor Clerks.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 173 van de invasie. Patrick Bolder is bij ons op de stoel van Rob en Hugo heeft een weekje vrij, dus jullie zullen het weer met mij moeten doen. Zie het als een soort kindervakantiewerk. Patrick, zullen we beginnen bij de situatie op de grond?
Ja, dat wordt een beetje een saai verhaal, lijkt het wel. Want 2 maanden lang moeten we constateren dat er bijna wel een padstelling is. Rond Kharkiv wordt wel overal veel gevochten en voornamelijk veel artillerie afgeschoten. Rond Kharkiv, dat blijft maar gaan. Raketten die in de buurt van de stad landen. Als we verder gaan naar het oosten, naar Izium. Daar proberen de Oekraïners die Russische ground lines of communications, dus de logistieke aanvoerlijnen, door te snijden. Maar er zit ook niet zoveel voortgang in. Gaan we verder naar de provincie Donetsk, dan zien we dat de Russen daar heel langzaam iets aan het winnen zijn. Daar is met name de Wagnergroep actief, begrijpen we uit de berichten. Ja. En de Oekraïners die hebben daar een hoofdkwartier van de Wagnergroep in de provincie Luhansk beschoten van grote afstand.
Popaska.
Een Popasna, inderdaad, ja. Waarbij zo'n 100 man gesneuveld zijn. En het lijkt erop alsof de Russen het offensief in de Donetsk nou een beetje weer aan het intensiveren zijn. Omdat de Oekraïners, de verdedigende troepen van de Oekraïne, willen binden. Zodat die niet ingezet kunnen worden bij de bevrijding van Gerson. Zaporizhia natuurlijk, de kerncentrale, ja, dat is verschrikkelijk. Er zitten 500 Russische militairen, die schieten allemaal projectielen daarheen naar de overkant van de Dnieper-rivier, vooral naar Nikopol. En ze weten natuurlijk dat de Oekraïners eigenlijk niet terug kunnen vuren, want dan vuren ze op hun eigen kerncentrales. Ook begreep ik dat de Russische troepen hun eigen zware artillerie op zo'n 11 kilometer afstand van die kerncentrale hebben gezet, zodat ze een soort false flag aanval kunnen doen op de centrale en dan de Oekraïners daar de schuld van geven als er een nucleair incident gaat gebeuren. En gaan we dan verder nog naar het westen, dan komen we in Gerson uit, waar ook nog steeds gevochten wordt en waar heel veel artillerie over en weer wordt uitgewisseld, zal ik maar zeggen.
Ja. Nou, Arend-Jan, in Gerson is er een beetje een wel eens niet eens aan de hand, hè?
Nou ja, het is eigenlijk heel interessant om te zien wat er gebeurt. Dit weekend waren er geruchten op Twitter dat de top zich had teruggetrokken uit Gerson, dat ze over de Dnieper waren gegaan. Maar Oekraïne zegt zelf dat ze dat niet hebben kunnen vaststellen dat het waar is. Hè. Het is wel waar dat dus nu alle bruggen zijn beschadigd. Hè. Dus dat betekent dus wel dat de Russische troepen daar een groot logistiek probleem hebben. En ja, iedereen zit nu te fantaseren, wat zal Oekraïne nu doen? Want die troepen die worden niet meer zo goed bevoorraad als vroeger. En ze hebben dus nu kansen.
Ja, en om die bevoorrading toch een beetje in stand te kunnen houden, hebben de Russen nu een heleboel luchtdoelartillerie samengetrokken in de buurt van Gerson, om juist die HIMARS aanvallen en die Panzerhaubitzen en die M777 artillerie aanvallen, om die te proberen te onderscheppen met de luchtdoelartillerie. Hebben we een moeilijk woord. Maar die zijn niet zo succesvol, want die hebben ze ook rond die bruggen opgesteld en toch zijn die bruggen geraakt en niet de granaten die de bruggen moesten raken. En dat betekent dat de Russen echt een heel groot probleem hebben. Die logistiek is echt afgesneden. En ik begreep wel dat de Russische leiding, de top, of eigenlijk de civiele top van het bestuur, het Russische bestuur in Gerson, naar de andere kant van de rivier is gevlucht. En dat betekent ook dat de Russificatie van Gerson op de lange baan is geschoven. Nou, die gevechten die gaan wel behoorlijk hard. Want in de New York Times van vorige week stond dat de Russen zo'n 500 doden per dag moesten inleveren op dat moment. Tjonge. Ja, dat zijn grote aantallen. En daarom is het nu ook zo dat de werving ook een extra tandje wordt bijgezet in Rusland. De burgemeester van Moskou die moet zelf betalen voor de vrijwilligers die uit Moskou komen. Maar Oezbeken zullen dat niet zijn, want de Oezbeekse ambassadeur in Moskou, die heeft gezegd dat jullie mogen niet het Russisch leger in, en anders ga je 10 jaar de gevangenis in. Dus dat wordt ook wel interessant hoe die voormalige Sovjet-republieken kijken naar deze oorlog.
Ja, ja.
Even terug naar de burgemeester van Moskou, zeg je. Die moet zelf opdraaien voor de kosten van. Dat moet je even uitleggen.
Nou, die soldaten, als die vrijwilligers dienst nemen, dan krijgen die $3.500 tot $5.000. Maar dat krijgen ze pas als ze 3 maanden er zijn en in het theater zijn. Maar dat zijn geen centrale gelden. Dat zijn de de burgemeesters van de steden waar die vrijwilligersbataljons vandaan komt, dat zijn allemaal lokale vrijwilligersbataljons in regio's, worden die geworven. Maar de burgemeester van Moskou heeft dus moet een eigen potje gaan aanleggen om de vrijwilligers vanuit Moskou te gaan betalen. Nou, voor hem, gelukkig, zijn dat er niet zoveel. En dat maakt het natuurlijk wel interessant. Maar ja, dat is wel een heel raar iets. Alle mannen worden opgeroepen om naar een wervingsbureau te komen. En als ze niet geïnteresseerd zijn, dan moeten ze een verklaring tekenen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Zodat de wervingsbureaus in ieder geval kunnen laten zien: wij hebben ons best gedaan. We hebben zoveel mensen binnengehaald. Ja, ja. En helaas gaan er niet zoveel mensen in op het mooie aanbod wat ze krijgen. Ja. En het is de vraag of die inderdaad die gelden ook echt worden uitbetaald. Want ook daar zijn nu twijfels over.
Ja. Nou, Gerson is dus is in het probleem. Hè? Vanuit Russisch perspectief zou je kunnen zeggen. Doordat die bruggen beschadigd zijn. Hè? Dat hebben we vaak uitgelegd. Dat betekent dus dat Zaporizhia, dat ligt daar dus in de buurt. Hè? Dat is natuurlijk wel een troef voor de Russen. Want daar kunnen de Oekraïners moeilijk raketten naartoe sturen. Want ja, dat is een kerncentrale. Nou, er staat een enorm interessant stuk in de Wall Street Journal. Een groot stuk over Zaporizhia, wat er nou echt allemaal aan de hand is en wat de Russen daar nou mee willen doen. Hè? We hebben eerder wel eens uitgelegd, ze willen dus de stroom van die kerncentrale, willen ze dus naar de Krim omleiden, hè? Dat wist ik wel. Wat ik mij niet van bewust was, is dat als je dat doet, dit is de grootste kerncentrale van Europa, hè? Dan wordt Oekraïne afhankelijk van Europese, van EU-elektriciteit. En die prijs is al heel hoog bij ons. En die prijs zal daardoor nog veel hoger worden. Dus het is ook nog een internationaal aspect zit daaraan.
Hè? Dat zouden wij ook gaan merken, ja.
Ja, dat zouden we ook gaan merken.
De Europese centrales moeten harder gaan draaien om dat Oekraïnse stroom te leveren. In maart of zo was Oekraïne al volledig aangesloten, hè, op het Europese stroomnetwerk.
Ja.
Maar dat betekent dat wij meer gas en meer kolen moeten gaan stoken in Europa. Ja. Om ook de hele Oekraïnse verzorging te doen. Wat ze niet meer krijgen van kernenergie inderdaad.
En dat is lastig omdat het water in de Rijn zo laag staat. Hè? Dat is echt een groot probleem. De Duitsers die hebben nu al gezegd dat ze dan maar treinen moeten gaan instellen. Maar er zijn niet genoeg treinwagons om dat te doen. Dus alles hangt weer met alles samen. En er komt nog bij ook dat door de watertekorten, ook in Noorwegen minder waterkracht is.
Dat en vergeet niet dat al die krachtcentrales, die energiecentrales, hebben dat water ook weer nodig voor koelwater. En als het nou te weinig water is en het water is te warm, dan kan er niet genoeg gekoeld worden. Dus dan kunnen die centrales ook niet op volle kracht draaien. Nou, ja. Inderdaad, alles komt bij elkaar.
Alles komt bij elkaar. In Zaporizhia zitten 500 Russische soldaten. Ja. Het koelwater daar zit allemaal ponds, vijvers. Hè. Ze liggen overal mijnen. Hmm. En ze kunnen ook die kerncentrale niet stopzetten. Want als je dat doet, dan kan je hem niet meer makkelijk opstarten. Dat speelde ook in Duitsland de afgelopen maanden een rol. Hè. Dus echt een probleem. Zelensky heeft vannacht gezegd van als jullie Russen helpen, dan ben ik je vijand. Dat zei hij over Gerson. Maar hij zei ook van alle Russische soldaten op die plant, die zijn niet veilig. Hij hinten een beetje dat dan de special forces van de Oekraïne daar wat aan moest doen. Zaporizhia blijft een migraine dossier. Vind je niet? Dat is echt vreselijk.
Ja, dat is heel gevaarlijk wat daar gebeurt. En de Russen zullen daar niet snel weg zijn. En ze willen inderdaad die stroom, die gaat naar de Krim en die gaat naar de Russische gebieden en naar Rusland zelf.
Ja.
En probeer het maar eens netjes uit te halen.
Ja. Er is weer een Oekraïnse aanval vermoedelijk geweest op Belgorod. Dat zitten we in Rusland zelf, in het noorden van de Oekraïne. Hè? Ja. Russische radiotoren zie je vallen op Twitter. Hè? Waarschijnlijk een Oekraïnse drone. Zoveelste keer dat gebeurt. Hè? Nou, verder is er ook die meneer Girkin. Dat was de man die ook de MH17 naar beneden gehaald heeft. Die twittert nogal veel. Dat kan je allemaal vertalen, hè, via Twitter. En er zijn ook hele verhalen bij Mark Kaliatze in de podcast. Dat Girkin is dus, vindt dat Poetin een watje is. Hè? Hij was trouwens ook de man die dus bij de vorige oorlog in de Donbass heel actief was. Hè? En hij vindt dat het Russische militaire strategie helemaal niet goed is. En daar twittert hij constant over. En dat doet hij bijvoorbeeld door beelden te laten zien van dat er allemaal dingen misgaan in de Russische krijgsmacht. Het is heel geestig om dat op Twitter te volgen. Hij is overigens, hij was naar de Krim gegaan. Hij wilde daar naartoe. Toen werd hij opgepakt door de Russische krijgsmacht. Maar Galiotti legt dan in zijn podcast uit van ja, maar ze kunnen niet zoveel met Kirkin doen, want hij heeft door al zijn oorlogsdaden en zijn militaire posities, kan je hem ook niet zomaar in de gevangenis gooien. Dan wordt hij weer vrijgelaten, dus hij is weer vrolijk aan het twitteren.
Hij doet ook aan roleplay, hè, Kirkin, ja. En dan speelt hij het liefst een officier uit de tsarentijd.
Ja.
Soms,
ja. Dat, ja. Het is
een nationalist. Als we toch weer op de Krim zijn, misschien is het aardig. Na die aanval vorige week op dat vliegveld is de vice-admiraal Igor Osipov, dat is de bevelhebber van de Zwarte Zeevloot, die is nu ook ontslagen.
Oh ja.
Ja. Ja, ja. Nou, zo zie je dat het leiderschap nu ook best wel, het militair leiderschap ook best wel te lijden heeft. Als die niet genoeg voortgang maken, als die niet genoeg resultaten halen, of inderdaad gewoon grote fouten maken, dan worden ze meteen ontslagen. Want ook al die Vornikov, die eerder was aangenomen om die strijd in het oosten te gaan leiden, ja, daar hebben we ook al heel lang niks meer van gehoord, maar die is ook inmiddels van het toneel verdwenen.
Ja, en die man die ontslagen is, zeg maar bij de Russische marine ook. Dat was ook de man die de Moskwa heeft laten gebeuren. Ja, toen, ja. Toen mocht hij nog blijven zitten, maar nu is het dus echt, nu ligt hij eruit.
Ja. En we hadden het net over al die archerie-strikes die gedaan worden. Er was ook een interessant stuk over. De Russische kanonnen, die zijn vrij oud en er wordt geschat dat ze maar 2000 granaten meegaan. Je hebt natuurlijk een kanon en het belangrijkste deel daarvan is de loop. Ja. Want die geeft de granaat uiteindelijk de richting. En de kwaliteit van die lopen is waarschijnlijk slecht, omdat er een hoop geld wel gestopt is in de fabricage, maar ook heel veel afgeroomd is door allerlei corruptie. En dat die lopen maar zo'n 2000 schoten meegaan. Als je nou zo'n 45.000 schoten per dag afvuurt, en daar zitten de Russen wel op ongeveer, dat betekent dat je dan per dag 22 lopen zou moeten vervangen. Nou, dat zijn natuurlijk enorme aantallen. En dat kan ook niet zomaar gemaakt worden, zo'n loop. Dat moet helemaal worden gegoten. En dat moet dan helemaal uitgeboord worden. Want er zit een bepaald profiel aan de binnenkant. En zo zie je dat ze misschien wel een heleboel artillerie-granaten hebben. Maar dat de Russen misschien straks wel te weinig lopen hebben om deze hoeveelheden artillerie te blijven kunnen ondersteunen.
Hoe verandert dat dan de balans tussen die oorspronkelijke enorme overmacht op het gebied van wapens die Rusland had?
Ja, dat is het verhaal ook. Ze hebben zoveel wapens en ook zoveel oude wapens nog, ook uit de Tweede Wereldoorlog en uit de Koude Oorlog. Die kunnen ze allemaal inzetten. Dus ze kunnen het wel even volhouden, maar het grote probleem wordt straks niet het gebrek aan ammunitie, wat bij de Oekraïners wel het geval was natuurlijk. Die hadden geen munitie meer voor hun Sovjet-kanonnen. Maar aan de Russische kant lijkt het meer het probleem te zijn dat ze nog wel munitie hebben straks, maar geen kanonnen meer eigenlijk.
Ja. Er zaten ook allemaal foto's bij met uitgesleten lopen. Hè? Heel interessant om te zien.
Heel boeiend hoe die logistiek eigenlijk een heel groot deel van je oorlog bepaalt. Ja. Mensen denken de oorlog dat gebeurt aan het front. Hè? We schieten elkaar neer en wie dat het langste vol kan houden. Maar de logistiek is eigenlijk nog veel belangrijker. Je moet het wel kunnen volhouden met je logistiek. Anders ben je aan het front ben je kansloos.
Ja. Er is de Oost-Europa wil dat er geen visa meer worden verleend aan de Russische toeristen. Hè? De met name Oekraïne zelf natuurlijk, maar ook de Baltische Staten, Finland, Tsjechische Republiek en Polen. De gedachte erachter is deze. In Moskou gaat niemand in de krijgsmacht zitten. Het zijn ook wat rijkere Russen. Men vindt dus dat die ook moeten voelen. Je kan niet meer zeggen dit is Poetins woord, het is ook jullie oorlog. Hè? Dus die moeten gestraft worden. Dat ze geen reisjes binnen Amsterdam kunnen maken. Daar zijn overigens de West-Europa is het daar niet mee eens. Hè. Het is een debat dat binnen de EU nu woedt. Ik weet niet hoe dat gaat eindigen. Nou, de sancties zie je dat ze werken op Filipijnen kopen nu Chinooks van Amerika in plaats van Russische helikopters. Het is wel interessant om dat te zien.
Ja, de Russen zijn niet meer in staat om hoogwaardige producten te kunnen produceren. Met name ook omdat ze geen chips meer krijgen. Ja. En misschien ook wel verliezen ook andere landen het vertrouwen in dat Russisch materieel. Wat toch niet echt zich kan meten met het westers materieel. Dus je kan je geld maar in één keer uitgeven en het zijn dure spullen. Dus dan kan je maar beter iets kopen uit het westen. Ja. Maar de sancties werken wel op economisch gebied. Maar ze leiden nog niet tot een gedragsverandering bij de Russen. Want die oorlog blijft maar worden gevoerd, hè? En dat is ook wat Rob steeds roept van, ja, sancties, ja, ze werken niet omdat de oorlog doorgaat. Sancties zijn bedoeld om dat gedrag te veranderen en dat zien we nog niet, helaas.
pas op de lange termijn gaan die sancties effecten hebben, omdat je gewoon die chips niet meer hebt. Hoewel ik ontzettend bang ben dat je op de zwarte markt ook nog een heleboel chips kan krijgen.
Huh? Arend-Jan, ten slotte moeten we ook nog even naar Taiwan kijken.
Ja, daar hebben we natuurlijk de grootste militaire oefening ooit gezien, hè? En nu heeft China ook een white paper gepubliceerd van slechts 9000 pagina's. Dus ik was er snel doorheen. Hè, op 10 augustus.
Ik heb ze allemaal gelezen, toch? Hè?
Ik heb ze allemaal gelezen. Voor deze podcast doe ik alles. Maar het is wel interessant. Als je de analyses van dat rapport leest, hè, dan in de vorige rapporten stond, was er een belofte dat China dus geen troepen in Taiwan zou plaatsen. Hè? Uh-huh. En dat staat er niet meer. Dus de experts die praten daar dus over. Hè? En de Chinese ambassadeur in Parijs heeft ook gezegd, ja, we moeten gaan heropvoeden als we dat allemaal hebben bezet. Hè? Het is overigens zo dat ook die zogenaamde median line in die Taiwan Street, hè, die bestond anders. Dat je dus zeg maar Taiwanese water en Chinees water, die bestaat niet meer. China beschouwt het gewoon helemaal als een Chinese straat, om het zomaar eens te zeggen.
Ja, die militaire acties, dat bezoek van Pelosi was natuurlijk gewoon een aanwensel om die militaire acties te doen. Die oefening was natuurlijk al lang voorbereid. En het komt ook goed uit om dit dan te gebruiken in de Chinese narratief. En dat ondersteunt Xi ook. Die zijn afgebouwd. Nu is er een nieuwe delegatie van de Amerikaanse Senaat, volgens mij. En het wordt weer aangegrepen door de Chinezen om weer nieuwe oefeningen te beginnen. En wat dat betreft zie je wel dat die spanning er nu echt wel wat meer op zit dan vroeger. Ja. Want dit soort bezoeken zijn eigenlijk altijd standaard. Het is niks bijzonders. En ook dat van Pelosi is eigenlijk niks bijzonders. Alleen het werd aan alle kanten heel erg opgeklopt. En nu zitten we met de gebakken peren.
Maar het is ook wel leuk om dit vanuit Chinees perspectief te bekijken. Hè? Want het Westen heeft natuurlijk gewoon China erkend en niet Taiwan. Hè? En het Westen heeft ook gezegd van luister eens, wij ontkennen niet dat Taiwan ook een onderdeel is van China. Hè? En het Westen heeft ook altijd geprobeerd om dus Taiwan af te houden van een onafhankelijkheidsverklaring. Hè? Mm-hmm. Kijk, in die zin is natuurlijk Pelosi's bezoek wordt dan een beetje gezien van ja, wacht eens even. Taiwan wil misschien in de toekomst dan toch die onafhankelijkheidsverklaring gaan doen. En daar is dan ook stiekem misschien westerse steun voor. Dus als je dus oorlog wil voorkomen in dat gebied, dan moet je dus vooral vasthouden aan dat oude systeem van het is gewoon China en Taiwan horen bij elkaar. Hè? Maar wij vinden dat Taiwan het recht heeft op zijn eigen regime. Hè? Maar zodra er een onafhankelijkheidsverklaring van Taiwan komt, ja, dan kunnen de Chinezen natuurlijk niks anders meer.
Maar die verklaring, er is nooit op gehind dat die zou komen. De Chinezen hebben natuurlijk wel dit bezoek aangegrepen om te laten zien hoe sterk ze zijn. En dat leidt bij de Amerikanen weer tot de reactie natuurlijk van ja, maar wij laten ons door de Chinezen niet vertellen welke parlementariërs en speakers of the house waar of niet wel heen kunnen reizen. Hè? Dus je krijgt dan een reactie op een reactie en dat voor je het weet escaleert dat. En dat is wel het gevaar ervan.
Heren, ik heb zomaar het idee dat we nog wel langer door gaan praten over Taiwan. Zeer binnenkort wellicht. Hartstikke bedankt en tot morgen.
Tot morgen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.